Het is altijd mooi en goed, en fijn en heerlijk om te aanbidden, vind ik. En te weten dat het vanmorgen ook op zoveel plaatsen gebeurt, dat God groot gemaakt wordt. En gisteravond was dat ook in onze nieuwe thuisplaats in Nijkerk, in de Fontein. Wij noemen hem de Kruiskerk, want er staat een enorm kruis op de kerk. Als ik vanuit het gebouw kijk waar ik werk, dan zie ik ook dat kruis altijd. En dat is mooi, te midden van zo'n stad. En Riek was daar met het koor, hè? Johan de Heerkoor. En we hebben ze een prachtig concert gegeven, want sommigen van ons die waren daar. En dat was heel bijzonder. En zo is het in deze tijd dat God toch weer op vele plaatsen aanbeden wordt. En hoeven we ook niet te wanhopen. Hè, want dat gaat gebeuren. Mensen gaan nog meer naar God zoeken. En zoeken is goed. En dat heb ik er vanmorgen ook een beetje boven gezet. En ik lees even uit Lucas 2. We gaan toch al een beetje naar de kerst toe. Dus ik ga toch al wat we noemen kerstverhalen. Nou ja. Hè? En het eerste stukje gaat over de herders. Die horen het goede nieuws. Lucas 2 vers 8 tot 21. Er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, ere zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, dat is het kindje, maakten zij overal het woord bekend, dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders, zij keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Dat was de beleving van de herders in die nacht. Nu, we hebben alweer wat platen opgehangen, op het kerst, de tweede plaat, maar nu moet u een beetje omdraaien. Dat zijn die herders die bij Jezus komen, als Jezus net geboren is. Maar later vinden we een verhaal in Matthäus 2, en dat gaat over de magiërs. Op die plaat daar, de derde plaat, staat koningen, sterrenkundigen. In mijn vertaling staat wijze mannen. Dat vind ik een mooie vertaling. Weet je waarom? Ze gingen op zoek naar Jezus. Nou, dan ben je wijs. Of niet? Ga dat lezen. Matthäus 2, vers 1 tot 12. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. En ze zeiden, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. En ze zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het hebt gevonden, bericht het mij, zodat ik ook kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. Nadat zij door de aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun eigen land. Ja, twee bekende verhalen, denk ik. Hè? Ieder jaar opnieuw horen we of lezen we ze weer. En er zit wel wat tijd tussen. Tussen het ene verhaal en het andere. Maar deze mensen gingen op weg, op zoek. En weet je, als je zo kijkt naar om je heen. En wat voor persoon je ook bent en wie je ook bent. Of je nou rijk bent, arm, geleerd, eenvoudig, fysiek, gezond. Vrij bent of verslaafd of dik of dun, maakt niet uit. Ik merk dat iedereen in het leven op zoek is. Op zoek is het. Ieder mens wel een soort verlangen heeft naar een vervulling. En mensen hunkeren daarna. En als je om je heen kijkt en als je tv-programma's ziet, dan zie je dat ook. Dat mensen hunkeren naar iets wat hun raakt, naar vervulling, naar geluk, naar geld, allerlei dingen. Acceptatie, liefde, gezondheid en uitdagingen in het leven. Mensen dromen, hebben verwachtingen. Vaak wordt het nooit vervuld op die manier dat ze dat zouden willen. En wat je ook veel ziet, dat mensen altijd op zoek zijn naar dingen. Ook mensen altijd een soort idool moeten hebben. Mensen hebben altijd iets nodig om te aanbidden. Kijk maar naar veel jonge mensen op de middelbare school. Als je in een slaapkamer binnenkomt, dan hangt er altijd wel een poster. Een role model noemen we dat. Iemand die ze ja, als voorbeeld zien of die ze geweldig vinden zingen of andere dingen. Maar iets in ons is daarmee geschapen. Naar een vervulling, naar een hunkering. Iets in ons ja, vraagt om dit eigenlijk. En wij weten, denk ik, allemaal wel dat God is die ons met dat geschapen heeft. Een verlangen om een relatie te hebben, een verlangen om vervuld te zijn, om geaccepteerd te zijn, om ja, het te mogen zijn. Een positie in te nemen. En dat is in ieder mens geschapen. Alleen, we zijn dat kwijtgeraakt. Adam en Eva, die hadden zo'n vervulde relatie met God. Dat lezen we in Genesis, dat God in de avondkoelte met ze wandelde. Dat God hen alles had gegeven wat ze nodig hadden. Adam en Eva beheerden de aarde. Adam had de dieren alles namen gegeven. Hun leven was in vervulling. Ze leefden in hun bestemming. Ze waren op hun plek. Totdat het misging. Want daar ligt nu eigenlijk dat probleem. Daar zijn we het kwijtgeraakt. En niet langer de mens, Adam en Eva, heerste over de aarde. Maar Satan is gekomen. En die heeft die plaats ingenomen. We prijzen de Heer dat Jezus gekomen is en dat hem heeft overwonnen. Maar vanaf die tijd zitten we als mens wel met die bepaalde leegte die God eigenlijk invulde. En in ieder mens is dat eigenlijk ingelegd om een relatie met God te hebben. En veel mensen zoeken dat op allerlei plekken om daar toch weer op te vullen. En in de meest gekke dingen. Daarom gebeuren er ook zulke bizarre dingen in de wereld vandaag de dag. Om mensen, omdat die leegte, die honger maar te voeden met van alles en nog wat. Ik dacht van ja, hoe belangrijk is het dat je naar het juiste op zoek gaat. Maar soms moet je dat wel wat voor over hebben. En als we dan even teruggaan naar die herders, pakken dit straks wel weer even op. Weet je, de herders waren helemaal niet zulke bijzondere mensen. We denken dan wel aan David, een herdersjongen. Maar goed, ook David werd maar naar de schaapjes gestuurd. Ja, omdat hij in het gezin ook nog niet zo meetelde als jongste. Maar herders waren vaak van een bevolkingsgroep, om maar even in onze tijd te zeggen, laag opgeleid. Ze telden niet zo mee. En dan ben je daar in zo'n situatie. Deze herders, waarschijnlijk was het ook niet in eigen kudde, maar de kudde van een heer die zij diende. En dan ben je daar, ook nog bezet door de Romeinen, in een situatie dat je denkt van, nou, is dit niet mijn leven? Maar die herders, en zeker als het Joodse mannen zijn, hebben natuurlijk wel altijd de boodschap, de profetieën gehoord, dat er een verlosser, dat er een redder zou komen. En dan ineens in die nacht, als we weer bij de schapen zijn, de wachthouder, is daar dat beeld van die engel die komt. En het moet overweldigend geweest zijn. En die engel gaat spreken. En die zegt, vandaag is jullie redder, jullie verlosser geboren. En ik denk voor hun iets waar ze altijd naar verlangd hadden. Om uit die situatie van onderdrukking te komen, van de Romeinen, om onder die situatie uit te komen van hun levensomstandigheden, zal dit dan degene zijn die alles gaat veranderen. En die boodschap krijgen ze zomaar midden in die nacht. En dachten, nou, dat is wel heel bijzonder. En het bijzondere was dat zij niet gingen afwachten. Oké, we hebben de boodschap gehoord. Nee, ze luisterden naar de woorden die gesproken waren en ze gingen op zoek. Ze bleven niet bij die schapen. Ze lieten de schapen achter. En dat is ook een risico. Als dat niet je eigen kudde is, je laat die dieren achter. En zeggen jullie misschien, ja, maar er zullen vast een paar herders achtergebleven zijn. Nou, ik denk dat ze allemaal het verlangen hadden om naar dat kind te gaan. En wie moest er dan achterblijven? Dus laten we even van dat scenario uitgaan, dat ze alle dachten, dat willen we zien. Dat is de kans om uit onze omstandigheden te komen, om nieuw leven te ontvangen. En zo gingen ze op weg en zij kwamen op dat moment bij dat pasgeboren kindje. En dan ligt daar een kindje in een voederbak omgebouwd tot wiegje. En dat zagen zij. Een eenvoudig echtpaar. En hoe kan je dan in dat kind de koning der koningen zien? En ik dacht van ja, maar zij, die woorden die gesproken waren, de profetie, de woorden die de engelen spraken, had geloof en verwachting in hun hart geplant. En daarom waren zij ook op weg gegaan, op zoek gegaan. En hadden ze dat geloof, die verwachting, liet zien dat dit de Zoon van God was. Het kind wat zij daar zagen liggen, daar zagen zij in, omdat zij verwachting volgens het woord van God hadden. Niet hun eigen verwachting, maar het waren Gods beloften die ze daar in vervulling hebben zien gaan. En dat geloof, en dat geloof ik, maakte dat zij wisten, dit is de Zoon van God. Dit is de Messias. Want ze hadden de engelen geloofd, wat hun hadden verteld. En ze gingen het ook gelijk van getuigen naar al die mensen. En zo te zien, als je dat leest, waren velen verbaasd dat er echt wel iets gebeurd was. Er was de situatie nu helemaal veranderd. Nee, maar wel hun hart. Want ze hadden een ontmoeting gehad met de koning der koningen. Een verlosser, een redder, die waardoor alles anders zou worden. En wat hadden zij hem te bieden? Ja, eigenlijk alleen hun hart, hun leven. Ik dacht, misschien hebben ze een lammetje meegenomen. Waren ze zo brutaal om hem daarmee te eren? Een mooie voorafspiegeling dat Jezus eens het lam van God zou worden, het vlekloos lam. Maar het belangrijkste wat ze gegeven hadden, was hun hart. Ze waren op zoek gegaan, ze hadden het kind gevonden. En ze hadden hun hart aan hem gegeven. Herodes was ook op zoek naar die koning. Hij had die wijze gesproken, dat hebben we net gelezen. Daar komen we zo nog op terug. Maar de magiërs, de geleerden of wijzen, die hadden een ster gezien. En toen ik dat zo las, dacht ik van, ja, hoe bijzonder is dat? Ik denk niet dat bij ieder kind wat in een koninklijk gezin geboren wordt, dat daar die ster was en dat die wijzen uit het oosten gaan, die gaan we ook weer aanbidden. En dan gaan we weer naar die kant. Nee, dit was iets bijzonders. Want ze hadden ook de geschriften bestudeerd. Want ze wisten dat dit de koning van de Joden was. Hoe profetisch is dat als dat later, als Jezus sterft, met een bordje boven zijn kruis staat. Dit is de koning der Joden. En zij wisten dat al. En zij kwamen uit een ver land. En dan denk ik, ja, we denken altijd, het zijn rijke mensen en ze hebben die bijzondere geschenken, jazeker. Maar ze moesten wel een gevaarlijke reis ondernemen. Ze gingen op zoek naar die koning en in die tijd als je ging reizen, was dat niet altijd zo veilig. Er was een hoop gespuis langs die wegen. Maar zij wilden hem aanbidden. En uiteindelijk komen zij, en dat staat er niet meer in het stalletje, maar ze kwamen in het huis. Waar Jozef en Maria, of Jozef staat, wordt niet eens genoemd, waar Maria met het kind is. En wat gebeurt er? Zij vielen neer en aanbaden het. Ze waren op zoek, ze hadden het kind gevonden en zij aanbaden het. En wat mij nog het meeste raakte, naast dat aanbidden, zij openden hun schatkisten. En brachten hem geschenken goud en wierook en mirre. Maar ik betrek dat even op hun leven, op mijn leven, op ons leven. Zij openden hun schatkisten. Open je hart, je leven, voor hem. Hier ging het om goud. En ik lees even, een mooi stukje kwam uit het Israëlblad. En dat ging ook over goud, wierook en mirre. En vet gedrukt stond er ook. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenk aan goud, wierook en mirre. En ze noemen een paar puntjes. Goud staat voor de koninklijke status van Jezus. Wierook voor zijn goddelijkheid en mirre voor zijn menswording. Een tweede profetische betekenis. Goud als symbool voor het koningschap. Wierook voor de heiligheid en mirre voor het lijden. En de derde. Goud als vorstelijk geschenkt. Wierook als symbool van stille aanbidding door de lieflijke reuk en mirre als toonbeeld van liefde. Ik zal de uitleg even lezen, anders zegt u wat. Een profetisch beeld over goud, wierook en mirre, schrijft deze man. Goud als symbool voor de hemel, de plaats waar geen zonde is, zuiver en rein, de woonplaats van de onveranderlijke God. Goud als symbool van Gods heerlijkheid. Hij kwam als een kindje op aarde en leefde een volmaakt leven. Een groot wierookoffer voor God. Een lieflijke reuk voor iedereen. Zijn sterven was bitter lijden, maar bracht ook genezing, zoals mirre dat doet. De volgorde van goud, wierook en mirre is daarom niet willekeurig. Die doet ertoe. In het Oude Testament, denk eens aan de tabernakel en de tempel. Vanuit het heilige de heilige waar de ark stond, de plek waar God woonde, zag je vanuit Gods perspectief, dus vanuit God gezien, is het goud van de ark, dan de wierook in het heilige, waar het reukofferaltaar stond, en vervolgens de mirre in de voorhof, waar het altaar stond en de offers werden gebracht. vanuit het mens gezien precies andersom. Door het lijden en de dood van Christus heen wordt ons leven tot een aangename geur voor God en voor mensen. En mogen we als Gods kinderen wonen in zijn heerlijkheid. Ik vond het een mooie uitleg. Prachtig. Zij openden hun schatkisten. En ook zij waren vervuld met vreugde en blijdschap en aanbaden God. Want ook zij gingen op zoek om God te aanbidden. En we hebben vanmorgen heel veel liederen die gingen om God te aanbidden. Zowel de herders als die wijze mannen, die waren God gericht met hun daden. En daar hadden ze een weg voor afgelegd. En ik moest denken, ja, zoek eerst het koninkrijk van God. En het andere wordt je gegeven. En als we dan even naar het beeld van Herodes kijken. Die wilde God helemaal niet aanbidden. Herodes had een heel andere reden om het kind te vinden. En die reden was hebzucht, macht, angst om zijn positie te verliezen. Uiteindelijk is dat wat wel gebeurt. Hij was zelfgericht. En hij wilde niet de schatkist van zijn hart openen. We hebben Jezus leren kennen. En ik denk dat wij ook altijd nog op zoek zijn in het leven naar bepaalde dingen, verwachtingen, vervullingen. Wij die Jezus gevonden hebben, wat is het waard? Als je op zoek gaat, wat is het jou waard om jouw schatkist van jouw leven te openen en aan hem toe te vertrouwen? Al die dingen die misschien nog plaatsvinden in je leven, waar je nog mee worstelt. Hij is zo genadig en hij wil je daarvan vrijmaken. Maar als we ons hart daarvoor openen, dan zegt Jezus, en hij heeft prachtige teksten gezegd. Ik weet niet waar jullie of anderen hun vervulling in zoeken. Want dat kan op veel gebied zijn. Maar in Johannes 6, vers 35 staat, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Bethlehem betekent broodhuis. En daar was Jezus geboren. En dat brood des levens is de vervulling voor ons leven. En die honger die misschien nog in ons is, die wil Jezus stillen. Als we tot hem komen. En in Johannes 14 zegt hij, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ook dat heeft met zoeken te maken in een wereld dat mensen op zoek zijn. Waar moet ik heen? Waar kom ik uit? Ja, wat is waarheid? Hoe gaat het met mijn leven? Je zegt, ik ben het leven. Ik ben jouw toekomst. Ik ben jouw bestemming. Ik wil je terugbrengen in de positie zoals die was bij Adam en Eva. Dat is jouw positie. In Christus. Johannes 8, vers 12. Wederom sprak Jezus. Hij zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Ik dacht, dat is hoop, dat is uitzicht. Jezus brengt licht op jouw situatie in je leven, om je zicht te geven, hoop, zeker op eeuwig leven. Woorden die Jezus zelf sprak. Johannes 7, vers 37. Op de laatste dag van het grote feest stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Jezus wil ons verfrissen. Die vrouw bij de bron, waarvan Jezus zegt, als je wist wie jou dat water geeft, en ze zegt, geef mij dat water, Heer, zodat ik nooit meer dorst heb. In eerste instantie dacht ze natuurlijk nog dat ze niet meer naar die put hoefde. Maar wij weten dat Jezus ons leven wil vervullen. En dat hij misschien die zoektocht en dat dorsten naar allerlei dingen, dat hij dat leven wil geven voor ons. En natuurlijk is het niet verkeerd als we op zoek zijn naar dingen naar de goede dingen van het leven, maar wel met welke intentie wij dat doen. Ik denk dat dat in ieder mens is, maar het is alleen God die dat kan vervullen. Er is er maar één, dat is de Koning der Koningen, dat is onze vredevorst. En die stuurt ook niemand weg. Matthäus 7, vers 7 zegt, bid en u zal gegeven worden, zoek en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want aan ieder die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt. En wie klopt, hem zal opengedaan worden. Ik denk dat onze zoektocht altijd ons moet voeren naar Jezus. Die zich zal laten vinden, die ons wil aanraken, die ons wil bemoedigen. En daarom is hij ook naar deze wereld gekomen. Daarom vieren we straks ook kerstfeest. Omdat hij te midden van een verloren wereld redding is komen brengen. Voor alle zoekende mensen, niet alleen voor onze die hem gevonden hebben. En daarom mag ook stromen van levend water ook uit ons vloeien, om die anderen te bereiken. En daarom is het zo mooi in deze tijd dat er zoveel getuigd wordt van Gods genade en liefde op zoveel plekken. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Niet is hij gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld door hem te behouden. En wij hebben het gevonden, en wij willen ons hart ontsluiten, denk ik. Maar er zijn nog velen op zoek, en dan mogen we ook hen bij Jezus brengen, met de juiste intentie. En niet een Herodes, maar een wijze of een herder zijn. Heer, ik dank u wel. Heer, we bidden dat we vanmorgen ook onze schatkist van ons hart openen. En u alles toevertrouwen, alle eer, alle glorie, alle dank als eerste brengende Heer. Maar ook soms onze vastigheden, onze kostbaarheden waar we ons zo aan vast kunnen klampen. Heer, maar als wij onze schatkist ontsluiten en wat voor onze schat is, gewoon afleggen, dan zult u hem rijkelijk vullen met uw heerlijke glorie, een aangename geur. U zult ons zien ook als gereinigde. En we mogen in de aanwezigheid van God zijn. Heer, door dat prachtige beeld wat we gelezen hebben, net uit het artikel. En ik dank u wel, Heer, dat we door uw genade en liefde zo warm welkom zijn om u te aanbidden, te aanschouwen en met vreugde en blijdschap ook het leven in te gaan. Heer, ook in het heden, maar ook in de toekomst. Want we weten ook dat u terugkomt, Heer Jezus. Maranatha, Jezus, kom. Maar tot die tijd, Heer, hebben wij ook een geweldige boodschap voor elkaar, maar ook voor de wereld die nog zoekende is. Heer, dank u wel voor in ieder die u vindt en waarvoor u de deur open doet en welkom is in Jezus' naam. Amen.